Er komt een moment dat je anders gaat leven. Hè. Dat is dat kairos-moment dat je moeilijk kan omschrijven in het begin, maar waarvan je voelt, ik wil een aantal dingen anders. En ja. Ik wil dingen bewuster, ik wil het meer vastleggen. Minder.
Uh-huh.
Minder, maar dieper.
Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Sigrid Bousset. Sigrid heeft meer dan om te even welk andere persoon die wij hier ooit aan tafel hebben gehad, heel diverse en uitgebreide ervaring in de culturele sector. Literaire festivals mee georganiseerd, internationale doorbraken van schrijvers begeleid, de minister geadviseerd van cultuur, ook zelfs schrijfster. Dus echt heel uitgebreid. Ze een goed persoon om hier een keer aan tafel te hebben om daarover te praten. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Zalig, ja. Ik moet tot mijn grote schande toegeven dat ik haar niet kende op voorhand.
Ja.
Als je dan de lijst verwezenlijkingen en plekken waar ze gezeten heeft ziet en mensen die ze heeft grootgemaakt, helpen grootmaken. De perfecte persoon om een keer zo overkoepelend over dat cultureel veld te praten,
Wat
ik gelijk persoonlijk wel nood aan had, om een keer zo wat te begrijpen hoe dat alles werkte.
Ja, werkte.
Hoe dat we zouden willen dat het werkt. Zo heel verfrissend.
Ja, veel bijgeleerd. Alweer.
Mm-hmm. Alweer. Hij zou denken dat de bedoeling is.
Ja. We hopen dat jullie evenveel bijleren van dit gesprek als dat wij ervan bijgeleerd hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Als je het belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan luisteren, gratis, zorg dan dat dat mogelijk blijft door mecenas te worden van Zwijgende Synoptie. Meer daarover vind je op zwijgendesynoptie.be/mecenaat.
Het geval van de keersmaker, bijvoorbeeld de dans.
Ja.
Er was wel echt niemand die op botinnekes ging dansen in 81. Dat was zij. En dat was direct zo goed. En dan op die minimal music van Steve Reich.
Ja.
Dus dat gaf heel duidelijk een andere stem. En dat begon zo. En dat rolde. En dan was daar Hugo, inderdaad. Hugo de Greef. Die zegt als jonge gast van... Ja, in de 20, een twintiger. Van, ik ga daar proberen middelen voor. Ik ga daar een productiestructuur voor opzetten. Maar ik ga natuurlijk die productiestructuur zo inrichten dat die overhead minimaal blijft en dat de middelen vooral naar die artiesten gaan. Hè.
Dan, heel dienend zo.
Zo hoort het ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, de middelen in de podiumkunsten dienen maximaal naar de artiesten te gaan die er theater kunnen mee maken. En in die periode had je enerzijds de repertoire gezelschappen waar acteurs in dienst waren. En dan anderzijds dus die kleinere kernen die aan het ontstaan waren en die dan door enkele kleine kunstencentra die ontstonden, zoals het stuk De Mond die het Kaai Theater, de Beurschouwburg, stilletjes aan ontstond daar een tweede circuit zo. En die circuits zijn natuurlijk ook elkaar dan na verloop van tijd gaan beïnvloeden.
Mm-hmm.
Want je hoort natuurlijk ook op te schuiven, hè, die alternatieve scène dient ook te moeten kunnen opschuiven naar het midden. Dus dient ook te moeten kunnen infiltreren in die grote structuren waar zij dan moeten kunnen verder werken, wat ook gebeurd is.
Ja.
Wat tenslotte gebeurd is. Maar nee, ik geef dat ook even aan van podiumkunstenmiddelen, minimale overheid, maximaal voor de creatie.
Ja.
Daar zijn we inmiddels in de podiumkunsten wat ver vanaf geraakt.
Mm-hmm.
Omdat door de professionalisering die ik toch heb meegemaakt van het begin van de jaren 90 tot vandaag, dus dat is bijna 30 jaar, heb je gemerkt dat de overheid ook professionalisering steeds meer laat samenvallen met voorwaarden, met een kader waar je moet aan beantwoorden, waar je moet inpassen, met good governance, waardoor je steeds meer mensen nodig hebt in die managementstructuren om daar te kunnen aan beantwoorden.
Mm-hmm.
Inmiddels zijn dan ook natuurlijk al die artiesten hebben geen vaste contracten meer, zijn er meer vast in dienst.
Nee.
Dus er is daar toch wel een onevenwicht ontstaan.
Ja.
Waar een correctie, lijkt mij, nodig is. Ik denk toch echt wel dat het voor de theatermakers die nu 20 zijn en beginnen, is het zoveel moeilijker. Allee, dat voel ik ook omdat bijvoorbeeld mijn eigen zoon, mm-hmm. 23 jaar, een heel traject mee heeft uitgezet met het jonge gezelschap Kuiperskaai en Lisa Boa Houbrecht. Mm-hmm. Die dan onder de arm is genomen bij het Toneelhuis. Mm-hmm. Omdat zij ook opvalt als nieuwe jonge maker. Maar ja, het zal gewoon veel moeilijker gaan.
Ja, wat dat betekent om onder de vleugels genomen te worden, dat is iets helemaal anders, lijkt mij vandaag de dag, dan dat dat was in de tijd van Kaaitheater. Also, wat dat betekent qua middelen en qua...
Ik denk qua middelen dat het zeker niet verschilt, dat het in beide gevallen een zo goed mogelijke omkadering is, maar die vrij beperkt is. Maar er wordt wel veel meer theater nu ook gemaakt. En wie groeit dan door en wie krijgt kans om... hoe ga je na een traject van een artist in residence als jonge maker verder? Mm-hmm. Hè, want wat ook opvalt in de sector is dat er wel veel aandacht gaat naar de jonge makers, de nieuwe talenten, de debuten. Mm-hmm. Ook in de literaire wereld. Mm-hmm. En dan maar de gevestigden. De gevestigden die het internationaal gemaakt hebben. Maar alles daartussen mm-hmm. moet natuurlijk... Ja, dan moet je evolueren. Van die beginnende naar die gevestigden, daar is een heel traject tussen. Mm-hmm. Dus die mid-career artists, die mid-career writers. Mm-hmm. Hoe kunnen die zich ontwikkelen? Dat is echt vaak zwarte sneeuw. Omdat dat niet meer echt in, als je het over podiumkunsten bekijkt, niet meer in vast dienstverband kunt doen. Dus wordt natuurlijk geëxperimenteerd met nieuwe systemen die flexibeler zijn, niet alleen in de podiumkunst, maar in heel de samenleving uiteindelijk. Ja. Maar ook in de literatuur zie je dat de voorgaande generaties wel schrijven combineerde met een job. Maar die jobs waren nog niet zoveel lijsten toen. Een halftijds in het onderwijs, of op de Univiets, of op een stadsdienst ergens, of in een bibliotheek. Mm-hmm. Je merkt dat als je zo leest over de tijd van Herman Teirlinck en zijn collega's, dat die allemaal jobs hadden. Maar dat die jobs hen werden geboden door overheden. Van, je gaat daar niet veel moeten doen, maar dan heb je inkomen en kun je boeken schrijven. Daar werd op die manier ook voor gezorgd. En dat is iets wat je nu heel weinig nog ziet. Dus al die kunstenaars en zo, en die schrijvers, die willen eigenlijk voltijds schrijver zijn.
Ja.
Omdat de samenleving op een of andere manier veel zenuwachtiger is geworden. Meer prikkels krijgt en er zoveel minder rust is, dat je dat heel moeilijk nog kan combineren. Een positie in de samenleving en je schrijverschap. En dus proberen die schrijvers hun boeken te schrijven en daarnaast te leven van wat die boeken opbrengen.
Ja.
Dus een goede verkoop, maar ook alle optredens die eraan gekoppeld zijn. Zie je, maar daardoor is de spanning, de stress groter voor die auteurs.
Ja, want je maakt ook wel echt ander werk als de verkoop goed moet zijn en als je daarvan uiteindelijk moet leven en als je schrijverschap daarvan afhangt, dan als je een vaste job hebt en daardoor een soort basisinkomen, dat ervoor zorgt dat je kunt schrijven en dat je tijd genoeg hebt om te schrijven. Dat lijkt mij bijna niet te vermijden. Dat daar eens meespeelt, toch?
Dat zouden we dan echt eens moeten gaan bevragen.
Ja.
Bij de auteurs.
Ja.
Want het klopt natuurlijk wel dat als je kijkt naar de genres, poëzie, kortverhalen, romans, non-fictie, dat vroeger minder uitmaakte, denk ik. Het was allemaal heel prestigieus dat je dat allemaal schreef.
Ja.
poëzie was het hoogste. Maar nu is poëzie iets heel marginaal geworden in de samenleving. Je verkoopt van een bundel 500 exemplaren. Een uitgever weet dat ook.
Mm-hmm.
Kortverhalen is een fantastisch medium. Ik denk dat in de haastige samenleving waarin we ons begeven, kortverhalen ook juiste formaten zijn voor mensen om even weg te duiken in een ander universum voor een half uur of een uur, maar niet met de noodzaak om echt uren te lezen in een roman.
Mm-hmm.
Toch is het zo dat je voelt bij uitgevers van, ja, als een auteur aankomt met ik wil een kortverhalenbundel schrijven, oké, ja, maar dat verkoopt niet goed.
Mm-hmm.
En dan heb je de romans. En daar wordt dan op ingezet, naast de literaire non-fictie, wat een genre is dat enorm aan belang heeft gewonnen.
Mm-hmm.
Vroeger had je zo de journalistiek of de academische werken, maar nu heb je zo dat hele veld van literaire non-fictie, van mensen die nadenken over de samenleving, waar mensen, publiek, lezers ook meer en meer naar neigen. Van een honger naar beter willen begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten.
Ja.
Dus ja, in hoeverre laten auteurs zich leiden door wat verkoopt in hun keuze om wat te schrijven? Ik durf dat niet zo duidelijk zeggen.
Maar aan de kant van uitgevers misschien eerder wel, dat er daar...
Ja. Wat ze stimuleren dan.
Ja.
Ja, wat stimuleren ze eerder?
Want werd de poëziebundel vroeger veel meer verkocht? Also, als er nu 500 exemplaren, was het dan vroeger dat mensen ook effectief meer poëzie lazen? Of was het...
Ik denk het wel. Dat er toch meer aandacht voor was. Maar de verwachtingen waren ook wel minder hoog. De verwachtingen waren gewoon minder hoog van aantallen die je kunt verkopen.
Ja.
Maar ik denk toch wel dat poëzie een grotere plaats nam in de samenleving dan nu. Nu is poëzie meer en meer geëvolueerd naar iets wat op een podium gebeurt ook. Hè? Of,
mm-hmm.
of iets wat je nodig hebt op een crisismoment in je leven.
Ja.
Om even het op een poëtische manier duiding te vinden voor iets wat je overkomt.
Ja.
Geboorte, huwelijk, dood.
Nou, wel interessant dat je in die puzzel bent terechtgekomen van stel ik op je website was ik zo aan het kijken en dan dacht je zo hoe breng ik de schrijver van zijn schrijftafel in de publieke ruimte, zag ik erop staan.
Mm-hmm.
Maar ook hoe overbrugde de periode tussen twee boeken zo als schrijver, hoe dat je die financiële puzzel bent beginnen leggen. Hij probeert te leggen, ook voor mensen individueel. Dat is een rare... Je hebt zo precies ofwel de artistieke wereld, ofwel de financiële wereld. En die twee mogen niks met elkaar te maken hebben. Zo, want dat is vies. Vanuit de financiële kant, de economische kant, is kunst zo wat. En omgekeerd vaak hetzelfde. Terwijl je durft om daar met één binnen het een en ander binnen het ander te gaan staan.
Ja. Het is natuurlijk de permanente zorg van elke artiest geworden, omwille van wat ik u net beschrijf.
Ja.
Hè? Dat er geen vangnet van een vaste job meestal niet meer is. En dat je voelt... Dat is iets waar ik mij in de toekomst eigenlijk ook meer wil mee bezighouden. Met dat op het begeleiden en coachen van auteurs in korte, middellange, langere termijn... In hoe vat ik het gesprek aan met een uitgever? Wat kan ik van een uitgever verwachten? Wat mag ik vragen? Auteurs zijn over het algemeen zeer bescheiden mensen.
Mm-hmm.
Die verlegen zijn en die heel moeilijk onderhandelingen kunnen voeren. En die vaak ook niet durven vragen van wat is uw plan om mijn boek te promoten?
Ja.
Of die daar gewoon ook zelfs niet aan denken om dat te vragen.
Ja, maar dat is ook gewoon zo blij zijn dat er iemand al überhaupt een boek zou willen uitgeven, niet?
Ja, maar nee, ook de gevestigde schrijvers. denken van, ja, ik ga mij niet opdringen door die vraag te stellen. Ze zullen wel weten hoe dat ze het doen. Ja. Terwijl het toch... Ja, als je dan met auteurs begint te praten, dan merk je van, god, ik ben nu al zo ver. Ik heb echt, denk ik, mag ik zeggen, al heel mooi werk geschreven, maar... Ja, ze lezen me nu nog altijd niet voldoende in Nederland. Ik word nog altijd niet in Nederland gevraagd voor lezingen. Of ik ben nog altijd niet vertaald in het buitenland. Hè? Ja. Vlaanderen is zo'n kleine zakdoek.
Ja.
Zo'n kleine lap grond. Met een beperkt aantal lezers. Dus ja, zo dat begeleiden van auteurs om maximaler te gaan kijken. Wat zit erin aan potentieel en hoe kunnen we... dat er samen proberen uit te halen, zo.
Mm-hmm.
Ik noem het niet zozeer agentschap, mm-hmm. maar wel bemiddelen. Het is eigenlijk bemiddelen. Het is echt in-between zijn.
Zo'n Duits woord dat je gebruikt, hè, in een interview.
Vermittlung.
Vermittlung. Ja.
Ja. Literarisch is vermittlung.
Ja, klinkt al goed.
Literarisch. Ik ben een literair bemiddelaar. Ja.
Ja.
Nou, ik weet niet, dat zou ik zo niet direct zeggen, maar ja, ik heb echt zitten naar zoeken ook. Die website is trouwens nog niet klaar, maar... dat is eigenlijk wat ik doe, is voortdurend verbanden leggen tussen de schrijver, de professionele wereld en het publiek.
Ja.
Dat doe ik eigenlijk al. Ja, dat deed ik al die jaren ook vanuit een instituut dat ik heb opgebouwd.
Ja, beschrijf
en later Passaporta.
Ja.
En dat doe ik nu op zelfstandige basis.
Ja.
Ja.
Ik vind dat wel interessant dat je hebt zo het beschrijven Passaporta, als we vanaf de literatuur beginnen en zo de dramaturgperiode, mm-hmm. dan ook heel vaak in juries en in mm-hmm. commissies en zelfs een stukje beleid, hè, met GATS.
Mm-hmm.
En dat je zo heel die weg doorloopt, waarvan ik denk van ja, als je iets wilt doen voor schrijvers, als je bij het beleid kunt zitten, kunnen wel voor heel veel schrijvers in één beweging iets betekenen.
Ja.
En van dan uiteindelijk de stap te zetten om toch gewoon aan de kant van de individuele auteur te gaan staan als bemiddelaar, mm-hmm. om mm-hmm. daar de impact... Ik vond dat wel een interessante evolutie, hoe dat je daar...
Mm-hmm.
Ja, het heeft ook 6 maanden geduurd bij GATS of zo.
Ja.
Maar dat ook al boeiend is.
Ja.
Dat ik me afvraag waarom.
Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Vanuit mijn functie bij het beschrijven en Passaporta deed ik ook beleidswerk. Hè. Ik was ondervoorzitter van de Raad voor Cultuur... ik ging de Taalunie doorlichten, ik zat in juries, ik zat in de werkgroep Duurzaam Cultuurbeleid, ik zat in commissies bij het Fonds voor de Letteren. Dat was eigenlijk een juiste benadering voor mij om met beleid bezig te zijn. Van het moment dat ik dan, na alle ervaring die ik had, omdat ik hoe dan ook een periode aan het afronden was... bij Passaporta, maar het toch verdomd heel moeilijk is om iets waar je zo mee samenvalt, om daar ook een punt achter te zetten.
Mm-hmm.
Wanneer doe je dat dan? Wat is het juiste moment om dat te doen? Toen Sven Gats minister werd en hij aangaf van, kijk, halftijds heb ik een adviseur letteren nodig, dan... Mm-hmm. klonk die halftijds mij vooral ook als muziek in de oren.
Gelijk vroeger.
Ik was
een job dat je niet te veel moet.
Ja, ik was echt moe. Ik was opgedraaid
na
20 jaar onophoudelijk bezig zijn. En eens ik daar dan zat, dat heb ik toch wel onderschat. Dat is een totaal andere omgeving, hè, want je bent in een politieke omgeving.
Mm-hmm.
Actief.
Mm-hmm.
Terwijl je niet tot een politieke partij behoort of zo, en ook helemaal geen politieke carrière wilt maken. Hè?
Mm-hmm.
Dus je bent daar omdat je een expert bent in het veld en dat wilt inzetten dan vanuit een kabinet voor dat veld.
Ja.
Maar ik voelde mij toch wel heel erg schuifelen aan die andere kant van de tafel als ik dan mijn collega's ontving.
Ja.
de collega's van Boek.be om over een vaste boekenprijs te spreken, over een leescampagne die ze willen inrichten, of de collega's van het Fonds voor de Letteren die toch zeggen van ja, bij een volgende beheersovereenkomst moet er toch een input komen voor dat internationaal beleid, waar ik het natuurlijk volledig mee eens ben.
Ja, ja.
Maar dan tegelijkertijd moest er meteen bespaard worden, ondergats ook. Ja. Er was toen 2%, hè. Daarna is het bij Jan Bon 6% geworden. Maar dat vond ik toch ook wel heel moeilijk om daar dan deel van uit te maken van een beleid dat dat moest besparen. Dus we leefden niet meer onder ancien natuurlijk, onder die gouden jaren waarin er heel veel kon aan ontwikkeling van cultuurbeleid. Het was vooral toch kijken van wat is er binnen een beperkte marge mogelijk. En allee, ik denk dat Sven Gats met zijn kabinet dat zeer goed hebben gedaan. Alleen voelde ik echt na een paar maanden al van oké, het was een logische stap misschien. Maar van het moment dat er weer vragen kwamen uit het veld, voelde ik dat ik daar wilde op ingaan.
Ja, ja.
En toen ik dat dan aan Sven Gats ging zeggen, na 6 maanden, dan zei hij, ja, ik had het al lang door. Jij moet aan de kant van de artiesten staan.
Mm-hmm.
Maar ik ben heel blij dat je geprobeerd hebt, dat je gekomen bent. En hij heeft mij, zelfs al was ik er maar 6 maanden, een hele mooie afscheidsreceptie gegeven. We zijn altijd in contact gebleven met elkaar. Ja. Dus dat was, ik vond dat wel een zeer mooie, waardevolle plek, moet ik zeggen, om te werken wel. Dus dat is één kant van het verhaal. Een andere kant van het verhaal is dat ik eigenlijk in mijn eigen val getrapt ben van een horror vacui.
Wat is dat?
Angst voor de leegte. Ik had echt zo hard gewerkt. Ik was, ja, het beschrijf van nul opgebouwd. Sam Meppel, Buckenhout, de oprichter ervan. Ja, we hebben een prachtig parcours afgelegd. We hebben een literatuurfestival opgericht, een residentiewerking ontwikkeld.
Ik zag de namen die jullie hebben nagetrokken. Dat is echt al crazy.
Ja. Ja. Zowel filosofen als Sloterdijk en Safranski. Als topschrijvers. En die grote zalen daarvoor mobiliseren. Tegelijk ook de creatie stimuleren door die residentiewerking te ontwikkelen. En dan het literatuurhuis, een vaste plek in de stad die voor de literatuur is. Nu, eens we het literatuurhuis hadden, hè, dat was dan in 2004, dus het beschrijf bestond toen 5-6 jaar, dan is er eigenlijk op structureel niveau is het daar wat ingewikkeld geworden. In die zin, het werd een beetje La Petite Belgique.
Mm-hmm.
Met een Vlaams stuk, een Franstalig stuk, een federaal stuk. En nog een keer een BVBA. En dat waren zo 4 dingen met 4 raden van bestuur.
Stroom,
en 4 websites. En dus op een gegeven moment, toen ik aan de leiding kwam van een van die poten, dacht ik, ja, we gaan dat wel nu moeten herstructureren. Ook de overheden vragen dat. Dat moet eigenlijk wel 1 ding worden. We moeten dat zien te overstijgen tot een co-communautair geheel. En dat hele traject, daar begin je zo fluitend aan. Van, ja, dat is zo logisch dat je dat gaat samenbrengen.
Maar dat is echt een kutwerk.
Maar zo logisch is dat dus echt niet. En dat is ook een... Daar bestaan experts voor om dat te doen. En die werden niet aangetrokken, want we moesten... Nee, Sigrid, je gaat dat toch wel zelf doen.
Ja.
We volgen jou wel. En dat, dus dat, die ambitie, gecombineerd met de ambitie om echt op een topniveau te blijven werken, aan een hoog tempo met internationale namen en dan ook nog eens bestuursfuncties in internationale netwerken, maakt daarnaast een opgroeiende zoon.
Ja.
Puberteit en zo verder, hè, maakt dat je op een gegeven moment, ja, na 18 jaar zo bezig zijn, nee, 16 jaar, nee, 15 jaar, 15, 16 jaar zo bezig zijn, dat je denkt, waar is de uitgang? Ik wil dit afronden, omdat ik op een ander tempo ook de dingen wil aanpakken. En ik las toen het boek van Joke Hermsen dat verscheen, Kairos.
Ja.
Het juiste ogenblik.
Fantastisch boek, hè? Ja.
Ja. He, dus je hebt de Kairos en je hebt de Kronos. Hè? En Kairos is eigenlijk het vinden van het juiste ogenblik om een momentum te creëren om verandering teweeg te brengen. En de Kairos grijpt in de Kronos die lineair is, die voortdoet, altijd op dezelfde manier.
Ja.
En iets als een Kairos, dat ik voelde toen ik dat las van het is mijn ogenblik. Maar hoe moet ik dat in godsnaam doen?
Ja.
Gewoon zeggen van ik stop er nu mee. En dan? Wat daarna?
Ja.
Dus je moet durven dan een leegte toelaten. En dan was het ineens toch comfortabel om te zeggen, amma, ik ga daar toch een job doen ook.
Ja,
die naftijds een job bij Sven Gat.
Ja.
Terwijl je eigenlijk aan het begin van een transformatie zit.
Ja.
En ik denk wat ik nu vertel is iets wat misschien zeer weinig aan bod komt, waar mensen misschien minder gemakkelijk over vertellen. Maar als je daarop doorvraagt bij andere mensen die topfuncties in de culturele wereld of op andere domeinen verlaten, dan is er altijd, altijd dat onderlinge verhaal van een nood aan transformatie. Mm-hmm. Niemand gaat zomaar ergens weg.
Ja.
Hoewel ik het anderzijds in de culturele wereld ook wel belangrijk vind dat er met mandaten wordt gemerkt. Dat doen ze nog niet bij ons, hè? In mm-hmm. Nederland veel meer. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen een mandaat hebben dat één keer kan verlengd worden, dat ze verplicht worden om op te stappen na verloop van tijd.
Ja, ja, ja.
Allee, dat is mijn gevoel daarover. Dat betere... Ja, dat er zeker in die culturele wereld altijd nieuwe visies ook nodig zijn na verloop van tijd.
Zowel voor het veld als voor de mens.
Ja, ja, ja. Alleen moet je daarna wel jezelf voor een stuk heruitvinden. En, en dat gaat over muteren, transformeren, eigenlijk een bepaalde veilige oever verlaten om te beginnen zwemmen. En niet te weten wat gaat er aan die andere kant van de oever zijn. En je bent eigenlijk al een jaartje verder. En je bent in het midden van die rivier. En je weet nog altijd niet zo goed wat gaat het nu zijn aan die andere kant van de oever. Ook al ben je permanent bezig. Ja, je bleef permanent bezig. Maar zo ergens echt het gevoel hebben van ik kom terug thuis. Of dit is zo een nieuwe biotoop of zo, waar ik echt kan indalen, dat duurt dan wel lang. En je moet daar ook wel moed hebben om daaraan te beginnen.
Maar
zo'n transformatie inderdaad, om dat te doorleven, te doormaken. Maar op een of andere manier, ik zeg wel, je moet er moed voor hebben, alsof het een wild beslissing is, maar het is ook je lichaam dat het je dicteert.
Ja, ja.
Eigenlijk is het toch dat lichaam dat het al voelt, dat het gaat gebeuren, maar je geest weet het nog niet. En ineens doe je dat en je zegt van oké, ik ga nu iets anders doen.
Ja.
En je denkt daarna van, maar waarom heb ik dat nu gedaan en had ik dat nu wel moeten doen?
Ja, ja.
Je bent daar helemaal van in de war.
Het is like dat je voeten beginnen stappen zijn zonder dat je hoofd al beslist dat om dat te doen. Ja.
Ja, en zo is het heel vaak.
Mm-hmm.
Of je nu uit een job stapt, of uit een relatie stapt.
Ja.
Of uit wat dan ook stapt, uit een huis stapt. Of,
Dat je bijna impulsief voelt, maar dat het eigenlijk heel goed voorbereid is door je lijf. Zo.
Ja, en je denkt dan, verdorie, ik heb mij door mijn impulsen laten leiden en ik heb niet genoeg nagedacht en zie mij nu. Maar eigenlijk is dat niet waar.
Ja, ja.
Je lichaam heeft dat heel lang voorbereid. Het heeft heel lang zitten borrelen en er hebben allerlei ikjes en stukken van je persoonlijkheid zitten duwen die niet meer aan bod kwamen.
Ja.
Of zo.
En die je hoofd ook kon wegredeneren, lang.
En dan duwen.
Ja.
Want ik herinner mij dat ik, zelfs echt 2 jaar voor ik uiteindelijk die prachtige functie verliet, 2 jaar daarvoor al zei ik tegen mijn familieleden op een, ontspannen moment op een boot. Ik ben zo moe. Ik voel me zo ver van mezelf.
Ja.
En ik wist niet wat dat betekende. Ja. Ik zei dat wel, maar ik wist niet wat dat betekende.
Ja.
En daar heb ik veel aan teruggedacht. En nu zijn we vele jaren later. Ja. En dat is een uitspraak die je mij niet meer gaat horen doen.
Is er ook een stuk dat zegt van ja, die context waarin dat ik zat, die klopte niet. Hey, die klopt nog altijd niet. Want er zijn nog altijd mensen die de job doen zoals dat jij die toen deed. En het zijn nu gewoon andere mensen, maar de context is dezelfde. Dat de manier waarop de subsidies gestructureerd zijn en dat dat cultuurveld in elkaar zit, de manier waarop dat geld verdeeld wordt, heel het systemische ervan, is er ook... Hoe kijk je daarop terug?
Bedoel je nu of ik in de komende jaren mij wil engageren om in die context van cultuurbeleid weer een rol op te nemen?
Ja, ik vraag me misschien eerder zelf nog veel vroeger dan dat. Of dat dat iets is dat actief door je hoofd speelt, dat frustreert of dat juist motiveert of dat.
Ja, wat er door mijn hoofd speelt, ja, ik denk daar wel over na, is dat ik bijna opgelucht ben, dat ik al 50 jaar ben en heb kunnen creëren, functioneren in die culturele wereld op het moment dat we opbouwden. Mm-hmm. En dat het dus voor de generatie van mijn zoon, die ook in die culturele wereld functioneert... Mm-hmm. Dat die veel meer op grenzen stoten dan ik ooit heb gedaan. Mm-hmm. Dus het is bijna met een opluchting voor mezelf dat ik daar dan naar kijk. Mm-hmm. Maar ook wel met een bezorgdheid voor die jonge mensen. Mm-hmm. Die hun weg gaan moeten zien te vinden om te creëren. Om met kunst bezig te zijn in de toekomst. In een veel moeilijkere... wereld, in een veel moeilijkere beleidscontext. En daar ook weer sta ik heel erg open voor coachen en begeleiden van jonge mensen.
Ja, maar dat is interessant, hè, omdat dat daar gezegd is. Ja, het systeem verandert, dat maakt het voor de mensen moeilijker. Ja, ik ga die mensen helpen om daar beter mee te kunnen omgaan.
Ja.
Hè, dus de beul wordt vervelender. Mm-hmm. Ik ga u leren om met een beul om te gaan. Mm-hmm. Zodat je toch je goesting kunt krijgen, wat dat heel helpful is, mm-hmm. zeker voor dat individu. Maar mm-hmm. ondertussen kan ik mij, als je daar aan het doen bent, dat coachen, kan ik mij ook wel voorstellen dat het een stuk een frustrerend werk is.
Mm-hmm.
Omdat je weet hoe dat het was in de jaren 80 en... Mm-hmm. En daarna, in de jaren 90, mm-hmm. en als dat beleid genereuzer was en wat dat er toen allemaal kon, en van hun zoon te hebben die vrijheid niet heeft, en dat eigenlijk een stuk onrechtvaardig te vinden, dat anders is. Hey. Los van het dan ook gewoon aan de slag te gaan en hem te helpen om daar mee om te gaan. Hè. Maar daar zit zoiets... Ja... Het lijkt me dat echt moeilijk kan zijn.
Ja, er is... Er is echt wel een system change nodig op zoveel terreinen vandaag.
Ja, ja, ja. Ja, het is niet alleen daar.
Waarmee we het gesprek begonnen, hè. Die managementkaders die men nu nodig vindt om artiesten aan het werk te hebben in een culturele infrastructuur... Die zijn veel te log geworden. Mm-hmm. Dat moet veranderen.
Mm-hmm.
Dat moet terug verkleinen. Dat moet terug beweeglijker worden. Dat is zo. Dat klopt. En daar kan ik mijn visie over geven. En daar kan ik over in gesprek gaan.
Ja.
En ik wil gerust in commissies gaan zitten en weet ik veel. Ik wil daar gerust mijn steentje in bijdragen.
Denkt u dat dat zin heeft?
Maar dat gaat niet mijn job worden in de toekomst. Dat ga ik niet meer doen.
Nee.
Ik ben daar eigenlijk stilletjes aan wat van weggedreven.
Ja.
Ik heb denk ik dan, mijn deel gedaan zo.
Ja.
Maar ik wil wel voortdurend blijven zeggen wat ik erover denk. Dat wel. Want ergens, ja, dat is misschien vloeken in de kerk, maar er wordt ook te veel gemaakt. Dat merk je ook. Gewoon in de lockdown nu, dat kunnen ook minder maken.
Mm-hmm.
Maar hoe we dat dan precies moeten gaan doen, met al de artiesten die de ambities hebben en zo verder, daar heb ik ook geen antwoorden op. Maar ik denk wel dat er in de jaren 80, 90 gewoon minder artiesten ook aan het werk waren.
Ja, en het curatorschap, wat je daarnet zo mooi beschreef, als het zorgen voor, om te kunnen zorgen, dan moet het ook gewoon gelimiteerd zijn of je kunt die zorg niet bieden. Dus als je als huis 10 keer meer of 3 keer meer programmeert als ervoor, dan is dat 3 keer minder zorg.
Ja.
Als dat met dezelfde middelen is.
Mm-hmm. Klopt, ja. En dat is ook wat artiesten voelen. Hè? En daardoor ontstaan er dan zo alternatieve managementstructuren die dan die zorg weer op zich moeten nemen. Maar die alternatieve managementstructuren die willen ook weer subsidies. Hè? Zie je dus.
Ja,
de zorg verplaatst zich.
Ja.
Ja. En zo zitten we eigenlijk in een ongelooflijke versnippering van grote, middelgrote, kleine plekken.
Ja.
Die allemaal toch vinden dat ze overheidssteun nodig hebben, wat ook nodig is. Maar zo kunnen we natuurlijk anderzijds ook niet verder.
Ik vind dat wel interessant, omdat we daar zelf ook zo in de praktijk over nadenken. Zo eigenlijk, we zijn niet gesubsidieerd, omdat we subsidies te muilkorvend vinden. Veel te sturend.
Mm-hmm.
Alleen al in de aanvraag. Ook dat wij een subsidie schrijven, we hebben daar echt gewoon geen tijd voor om een dossier te schrijven. Dus alleen daar al dwingt het u om minder te maken eigenlijk. En meer te rapporteren en dossiers te schrijven. En mm-hmm. Zelfs al zijn wij maar met 3, dan zou dat willen zeggen dat er iemand echt gewoon meer managementachtige functie moet hebben. Dus dat je zo, als je daar kijkt, dat subsidiemechanisme in elkaar zit, dan zit daar echt iets. Dat vind ik interessant. Dat voelt echt als iets muilkorvend.
Mm.
Als je erdoor wilt gaan.
Absoluut, ja.
Dat zou willen zeggen voor ons dat wij minder kunnen maken. Dat wij over sommige thema's het niet of wel moeten hebben. Maar als we het over iets wel moeten hebben, wil dat ook zeggen dat we over andere dingen het niet kunnen hebben. Mm. Dus dat is ook muilkorvend. Dat zijn zo dingen waarvan ik altijd van dacht dat de geest van subsidies net het omgekeerde was, eigenlijk. Van juist zorg weg te nemen en te laten gebeuren wat dat met privaat geld niet kan gebeuren. En nu is dat precies omgekeerd.
Dat is, dat is echt een zeer juiste vaststelling. Absoluut. En dat stel je ook vast wanneer je dan een subsidiedossier gaat schrijven.
Mm-hmm.
Ik schreef vroeger in het Kaaitheater ook subsidiedossiers op mijn 22, in functie van Hugo. En het Kaaitheater, ja, daar was geen format voor. Hè? Je schreef gewoon een subsidiedossier vanuit en je gaf dat vorm zoals je zelf vond dat je moest vormgeven. En als je vond dat je dat in een mooie doosje moest steken, omdat dat doosje belang had voor hetgeen wat je wilde vertellen aan een overheid, dan stak je dat in een mooi vormgegeven doosje.
Echt?
Ja, zo ging dat toen. Je schreef een subsidiedossier en je gaf dat vorm zoals je wil. Zoals je wou. En langzaamaan is er dan zijn daar regelgevingen rond ontstaan en een kunstendecreet en dat wordt dan verder verfijnd en nog eens verfijnd en nog eens verfijnd. En tot je dan ineens een invulformulier krijgt.
Ja.
En maar zoveel woorden mag je gebruiken. En alles wordt geformateerd. En dus moet je iemand beginnen inhuren die dat dossier schrijft, want je kunt dat niet meer. Je denkt, ik heb daar de capaciteiten niet voor. En dat financiële plan moet dan in bepaalde formats. En daar hebben we een expert voor nodig. En dus zijn er ineens experts die zich daarop toeleggen. En dat is echt crazy. En van waar zijn we eigenlijk gekomen? Inderdaad, van een overheid die moet zorgen dat wat je wilt doen, dat je dat kunt doen als ze dat waardevol vinden.
Mm-hmm.
Maar nu heb je natuurlijk al die restricties ook in al wat politiek correct moet zijn, hè?
Mm-hmm.
Van zoveel procent diversiteit en zoveel procent man-vrouw en zoveel procent dit en zus en zo, wat ik allemaal wel begrijp, hè, maar ja, het ligt compleet vast en ik merk ook in mijn gesprek met Hugo, die dan mijn compagnon de route is voor iets als het Huis van Herman Teirinck, waar we ook dossiers voor schrijven, is dat ik al 20 jaar jonger zijnde toch wel heel erg mij richt op wat wil de overheid van mij horen? En dat Hugo zegt, ja, maar nee, wij gaan hier opschrijven. Ik bedoel, dat is wel de omgekeerde weg.
Ja.
Dus dat je daar helemaal hebt aan aangepast, van ja, we gaan die woorden gebruiken en we gaan zus en zo, want dat willen ze van ons horen.
Ja.
Terwijl hij zegt, ja, maar ja, zo mag het toch niet werken. Ik zeg, ja, maar zo werkt het. Allee, en we hebben ons daar redelijk allemaal een beetje bij neergelegd.
Ja.
Ja.
Dat is absurd eigenlijk.
Ja. Dat is waar, we moeten daar eigenlijk allemaal tezamen tegen in opstand komen.
Ja.
Ja.
Hey, of ja, andere wegen zoeken in ieder geval tijdelijk, om dan even er niet in meedraaien, want het is echt, ja, het voelt heel raar.
Ja.
Maar wij krijgen dan soms het verwijt daarover, dat we een BVBA zijn bijvoorbeeld, en met privégeld. En we hebben dat ook wel echt doordacht, maar wij kunnen als VZW zouden wij niet kunnen maken wat wij... Zonder privaat geld, zonder bijdrage van individuen, is eigenlijk raar, hè? Eigenlijk heffen wij belastingen. Zo. Dus we gaan aan mensen zeggen, van, kun jij 10 euro per maand geven? Je betaalt eigenlijk al allemaal keiveel belastingen, zodat de overheid dat zou kunnen herverdelen naar misschien een initiatief zoals dit, maar ook naar anderen. Beats me. Maar nu komen wij dan nog een keer extra vragen, omdat de weg die heel dat geld aflegt voordat dat ergens terechtkomt, daar zoveel blijft plakken, en dat dit niet zou kunnen bestaan dankzij de subsidies. Zo. Een heel rare dynamiek is. Ja. Het is helemaal het omgekeerde.
Ja, dat klopt. En dat is ook wel... Daar is wel een bewustzijn over aan het groeien, merk ik bij mijn zoon bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Iemand die... op zijn 23 toch ook wel een inzicht heeft gevormd over hoe het vandaag werkt en hoe hij daar niet wil in meedraaien. En hoe hij ook het failliet ziet van de subsidiesystemen en denkt, we moeten het anders doen en daarover nadenkt. Mm-hmm. Hij gaat nu bijvoorbeeld bij Cine Maximiliaan werken, een organisatie die mij ook heel nauw aan het hart ligt. Op een vrijwillige basis samenwerken met... Dat fantastisch koppel dat daarmee gestart is. Hè. Gwendolyn en Gawan, twee filmmakers die eigenlijk in het Maximiliaanpark rondwandelden en dachten, wat kunnen wij hier nu doen? En films zijn beginnen tonen voor degenen die aanspoelden daar. En van daaruit een organisatie opgestart. En nu ook een project house hebben. En eigenlijk ook privé mensen hebben gevonden die dat project house voor hen hebben gekocht. En voor een stukje ook wel Brussels hoofdstedelijk gewest. En dat is ook wat hem compleet interesseert. Van hoe ga ik nu eigenlijk privé mensen koppelen aan dat project verder? Dat verder uitbouwen en tegelijk ook iets als een Koning Boudewijn Stichting en alternatieve subsidiebronnen. Maar een heel netwerk van compagnons de route, die ook kapitaalkrachtig zijn of zo, daarbij betrekken. Omdat ze dat belangrijk vinden als initiatief.
Ja.
Een andere mentaliteit in elk geval dan hoe mijn generatie erin staat. Ja. Van, wij gaan dit doen en dus vinden wij dat we recht hebben op subsidie.
Ja.
Zo, dat is zo'n... Het een moet het gevolg zijn van het ander. En die evidentie, de nieuwe generatie die nadenkt, beseft wel dat die evidentie er niet meer is.
En ja. Het zijn ergens nieuwe Hugo's of zo. Hè? Als ik over je zoon hoor vertellen, dat hij denkt van dit is waardevol. Mm-hmm. En ik ga daar een context rond proberen bouwen die ervoor zorgt dat dat kan blijven bestaan. En die dat niet aantast, maar die dat dient opnieuw. Zo.
Ja.
In plaats van dat ik dat ga laten domineren door het geld.
Mm-hmm.
Dat is een schone evolutie is zo. Een schone cirkel.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook mooi om te zien, zo die dynamiek. Ja, die dynamiek, hoe generaties zich aflossen. En, en daarom dat ik ook zeg dat het belangrijk is dat mensen in die sector ook geen 20, 30 jaar op één plek moeten blijven zitten. Mm-hmm. Er zijn gewoon nieuwe visies nodig, permanent.
Ja, dan denk ik aan de nataliteit van Arendt. Oh. Dat onze redding is als mens, dat er altijd nieuwe mensen geboren worden. Dat je daardoor, ja. Dat die elke keer iemand nieuw die erin komt, er naar kijkt en denkt van... dat dat gewoon, als we maar baby's blijven maken, weet je, zo, dan garanderen we die een frisse blik op alles wat we tot nu toe stoemelings gebouwd hebben.
Ja, absoluut, gewoon, ja. Ik ben me dan veel bezig gaan houden ook met tijd. Tijd is dan een vast onderwerp geworden in een lezingenreeks die ik ontwikkeld heb bij Flaget. Mm-hmm. Spreektijd, in het Frans pensée le présent, en dan had ik ook een Engelse titel, Moments of Being. Mm-hmm. Moments of Being, dat is een begrip van Virginia Woolf. Mm-hmm. De moment of being is echt het moment waarop je aan die kloktijd van Joke Hermsen ontsnapt om bezield te zijn, om echt te zijn. Mm-hmm. En dat is iets wat mij meer en meer is beginnen boeien in de mensheid. Van wanneer ben je diep jezelf? Want we zijn er natuurlijk toch allemaal meesters in om allerlei schutlagen te blijven voeden. Mm-hmm. En in bepaalde patronen te blijven leven. Waardoor we vaak... heel weinig zo die kern raken. Mm-hmm. En laatst, een paar maanden geleden, las ik dan bijvoorbeeld een groot stuk ineens met Anne de Meulemeester in de New York Times. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Die dan de vraag kreeg van where have you been? Hè? Van, als 5 jaar eerder had ze haar modebedrijf opgegeven. Ze was daar volledig uit weggegaan en ze was op het platteland gaan wonen, ergens in Vlaamse Ardennen of ik weet niet waar. En dan beschreef ze ook van... ik ben beginnen tuinieren en ik heb echt hele dagen gevuld met leegte toestaan en wandelen. En op een dag ben ik beginnen potten bakken. Ben ik beginnen draaien met mijn handen en klei en zo. En nu heb ik ineens een reeks ontwikkeld.
Ja.
Mm-hmm.
Yeah.
En ja, dat fascineert mij zo. Mm-hmm. Ik heb nu ook een schrijver die ik begeleid. En die zegt mij ook dat hij sinds de coronatijd elke dag potten gaat bakken. Dat is nu echt de laatste van wie ik het had verwacht. Ik denk, geweldig gewoon.
Ja.
Dus je schrijft je schitterende gedichten en een paar uur later staat de potten te draaien.
Ja, maar dat is ook zo... dat klinkt mij ook griezelig om die kern toe te laten op te zoeken of om dat zo te verstillen of moments of being, of hoe dat je het ook noemt. Ik snap ook wel dat je die schutlagen voedt, omdat je dat... Het is wel fijn om gewoon bezig te zijn en een ratje te hebben waarin dat je moet lopen en ook duidelijkheid te hebben over wanneer zijn je goed bezig en wanneer niet.
Ja, absoluut.
Zo, als ik een doel haal en dat doel wordt mij gegeven, dus daar moet ik al niet over nadenken. En als ik dat gewoon doe en volg, dan ben ik een goede mens, ben ik goed bezig. En als je zo verstilt naar je kern, dan is er geen goenie meer. En dan ben jij verantwoordelijk voor wat is goed. Zo.
Ja. Ja, in die zin heb ik inderdaad, nadat ik eigenlijk een grote taak heb afgerond waar ik 15 jaar vorm aan heb gegeven, ben ik allesbehalve stilgevallen, hoewel ik uitgeput was, omdat wat ik daarnet zei, horror vacui.
Ja. blijven lopen?
Man, ik heb zoveel gedaan. Ik heb echt de hele maand Olympus van Jan Fabre begeleid en het festival in Den Haag gemaakt tegelijkertijd. En mijn man, Stefan Hertmans, begeleid in ineens zijn internationale doorbraak, die er op dat moment ook kwam. Ja, er was ontzettend veel tegelijk. En ik heb ongelooflijk genoten van al die dingen te samen. Maar bezig. En voortdurend valiezen pakken. Wat ik trouwens ook heel graag doe. Ja. Onderweg zijn. Mm-hmm. Terwijl er... Ja, ik had tegelijkertijd... 2 maanden na mijn vertrek bij Passaporta... had de bezig bij mij gecontacteerd. Mm-hmm. Met een prachtige mail... Van kijk, Ivo Michiels is zoveel jaar geleden gestorven.
Ja.
Wij denken echt wel dat jij de enige bent, diegene bent, die nu over hem een boek moet schrijven. En wij willen jou daar een contract voor aanbieden.
Cool.
En ja, ik dacht, amai, als die dat zeggen, dan zal dat wel zo zijn. Mm-hmm. Maar tegelijk dacht ik, ja maar... Kan ik dat wel? Waarom hebben die nu dat vertrouwen dat ik dat tot een goed einde kan brengen of zo? Want ik had natuurlijk 30 jaar lang in ten dienste van de artiesten gestaan. En dus ik heb toen inderdaad dat contract getekend, maar het heeft dan nog 4 jaar geduurd tot aan het overlijden van de weduwe van Ivo Michiels, die dan veel sneller is overleden dan voorzien, mm-hmm. want die was een stuk jonger dan hij. En toen ben ik wakker geschrokken. Van... Ja. Zij gaat sterven en ik ben nog niet begonnen.
Ja, ja.
En toen heb ik... Dat heeft mij wakker geschud. Dat heeft mij de urgentie gegeven om echt ruimte te maken, plaats te maken in... Ja. In al mijn drukke bezigheden, wat dan ook. Hè. Ik was ondertussen ook ondervoerder van Pen Vlaanderen geworden. Ik had het Herman Teirlinkhuis een nieuw leven ingeblazen. Dingen die trouwens nog altijd doorlopen. Maar ik dacht, hier moet nu. Dit ben ik... Dit wil ik nu ook. Ik ben er nu ook aan toe.
Ja, ja.
Ik kan het nu. Ik kan nu... die tijd toelaten aan mezelf om dat te gaan doen.
Om potten te bakken bijna. Hè?
Ja. 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 En eigenlijk was het zo. Ik was in de zomer bij Christian, de vrouw van Ivo, op bezoek geweest. Zij was erg vermagerd. Ik kende dat koppel heel goed. Van mm-hmm. kleins af aan al.
Mm-hmm.
Ik was haar kind aan huis. Ik had ook een boek met Ivo al gemaakt. Een soort orale autobiografie.
Mm-hmm.
Waarvan hij ook altijd zei, ik kan dat alleen maar met u doen. Nooit met een andere, met een journalist of zo. Maar omdat je zo vertrouwd bent. En oh, dat is een mooi boek geworden.
Mm-hmm.
Maar er lag daar zo wel vanuit hen ook die verwachting van... Jij gaat die grote biografie schrijven over ons leven... En ik wilde niet in een bepaalde richting ook niet worden geduwd. Misschien is dat ook de reden geweest waarom ik niet begonnen ben. Of de verschillende redenen zoals dat vaak is. En op een gegeven moment... Ja, ik ben teruggegaan in de herfst. En toen had ze plots water op haar longen. En was ze nog magerder. En toen heeft ze mij gezegd... Ik ben mijn vertrek uit dit leven aan het voorbereiden. Ik wil graag in België sterven. Ik wil ook graag het moment van mijn sterven bepalen. Maar ik ben ook al zodanig zwak dat ik ook niet meer goed weet hoe ik in België ga geraken. Want in Frankrijk heb je niet de mogelijkheid om je dood te kiezen, hè, het moment mm-hmm. waarop je sterft. Want Ivo en Christian woonden namelijk in een provinciaals dorp.
Ja, ja.
En ik herinner me dat ik met Stefan op tournee was. We waren in Frankrijk, in Strasbourg. En we belden elkaar regelmatig. En ik bel. En ze zegt mij, Sigrid, ik rijd net de grens over. Hij was door een vriendin de grens overgebracht naar België. Mm-hmm. Het moet een dolle rit zijn geweest. Zo. Mm-hmm. Ik ben net de grens over. Ik dacht van, damn. Ze is de grens over, dat betekent dat ze binnen die zijn een week dood is. En toen, ik liep in een boekhandel in Strasbourg. En heel onnozel eigenlijk. Daar stond zo Gallimard, die hebben zo notitieboeken in die reeks, die mooi vormgegeven reeks. En je doet die open, en daar, dat zijn notitieboeken, maar daar staat op de voorkant op Le Livre à venir, bijvoorbeeld. Of iets anders. Of Mes pensées. Of... Dus ik heb dat boek, Mon Livre à venir, gekocht. En ik ben beginnen schrijven. En de dag voor haar overlijden ben ik bij Christian kunnen gaan. En toen ben ik bij haar gebleven en ik toonde haar, kijk Christian, mon livre à venir. En ze zegt, Sigridje, toch, ik ben zo blij. We hebben er zo op gewacht dat je er zou mee beginnen. En ik snap het nu. Ik moest eerst vertrekken opdat jij kon beginnen. Wil je mij een stukje voorlezen? Ik dacht van, oh my god.
Nee.
Ik dacht, wat nu, wat nu? En ik heb dan inderdaad een stuk voorgelezen over haar huishoudster die in haar huis het huis blijft onderhouden, terwijl ze heel goed weet dat die vrouw nooit meer terugkomt. Mm-hmm. Dat die naar België is gegaan om te sterven. En daarover had ik geschreven. En dat heb ik haar dan voorgelezen. En ze zei, ja, ja, ik snap het. Ik snap dat je die kant op wil gaan. En het is goed, je bent vertrokken. En ik kreeg zo haar zegen. En,
ja, ja, wat een cadeau.
Ja. Sindsdien ben ik aan het schrijven. Mm-hmm. Ja. Ik heb dan ook zelfs nog mijn tape recorder gepakt de dag voor haar sterven. We hebben nog 2 uur gesprek opgenomen. Dat heeft mij ongelooflijk diep gemarkeerd. En ik ben dan ook naar haar gaan kijken, hoe ze opgebaard lag. En ik vind dat een fantastische ervaring om naar een dode mens te gaan kijken.
Ja, dat klinkt een beetje luguber als je dat zegt.
Ja.
Ja.
Ik vind dat prachtig. Een dode mens.
Waarom?
Ja, je ziet die trekken op een andere manier. Ik ging naar Christian kijken en ik zag dat meisje van 21 dat viel voor die... ja, voor die Nivo Michiels, die zoveel charisma had. En ik zag heel dat leven voorbij trekken, terwijl ik naar dat meisje keek met dat kroontje in haar haar. En die Boeddha die ze bij zich had. En de roosjes. En de keuze die een stervende ook maakt van wat ze mee wil nemen in de kist, als ze die keuze al heeft... Hè. Ja. Ik vind ook het kunnen voorbereiden op de dood, dat vind ik zo waardevol. Ik wil het in elk geval ook graag zo. Ik wil het kunnen voorbereiden. Ik wil kunnen afscheid nemen en ook wel kunnen zeggen van... dat liedje van Barbara wil ik graag horen. En ik wil dat graag mee in de kist. En zo het meenemen. Wat geef je de stervende ook mee? Of wat wil ze meenemen?
Ja.
Zo de link maken tussen leven en dood. Mm-hmm. Enfin, dat maakt dus dat ik in dat schrijfproces gedwongen ben. Ik had er natuurlijk nog omheen kunnen gaan. Hè, en zeggen, ja, voilà, ja, god... Ik zie het wel en ik stel het nog wat uit, maar dat ging...
Ja, maar het wordt wel heel moeilijk. Ja.
Dat ging echt niet meer. En ja, het is heel bevrijdend nu.
Om dat te kunnen doen.
Mm-hmm. Ja.
Het klinkt echt gelijk pottenbak.
Ja,
jezelf toelaten om dat belangrijk genoeg te vinden ook, om daar tijd voor te maken.
Dat is waar.
Want je bent geen schrijver, hè? Je gaat er in je hoofd.
Ja, precies.
Ja. Wie denkt je wel dat je bent? Achter je bureau zitten, ja, tijd nemen, woorden op papier zetten en ze belangrijk genoeg vinden om op papier te zetten.
Ja. Ja, er is inderdaad heel veel tijd voor nodig. En wat daar dan natuurlijk wel in helpt, is dat je een aanvraag doet bij Literatuur Vlaanderen.
Ja.
Dat je uitlegt wat je wil doen en dat die antwoorden...
Ja.
Dat is echt wel inderdaad een leemte, ja, in onze literatuurgeschiedenis of wat dan ook.
Dat is
of
dat interessant, klinkt echt, hè? Ja.
Dat klinkt echt als iets wat we nodig hebben ook, wat we zinvol vinden. Dus je krijgt een beurs.
Ja.
En dan is het ineens gelegitimeerd. Ook.
Ja. Dat is heel
dan wordt het ineens een stuk job.
Ja.
Ik heb de toelating nu om dit te doen.
Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de Zwijgende Synopsie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgendesynopsie.be/mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Kijk op onze site, daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo Salon bijvoorbeeld, waarbij dat je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En De Vooruit. De Vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust kunnen praten met mensen.